Lieve luisteraar, welkom in De Wijze Woestenij. In deze podcast trek ik het liefst met jou, maar zeker ook met mijn gast, ten strijde tegen de terreur van de borrelende onderbuik, maar ook tegen die van de ratelende ratio. Want ik wil meer liefde, wijsheid, echtheid, zachtheid, lichtheid, goedheid, meer goddelijkheid. In mijn eigen leven en een leuk feest ook trouwens, zit ik ineens te bedenken. Maar ook zeker in onze maatschappij wil ik dit allemaal heel graag. Want dat is vaak onze hedendaagse woestenij. En vandaag ga ik alle mogelijke wijsheid trekken uit iemand die ik zag afgelopen kerstavond in de kerk De Duif in Amsterdam. Een prachtige kerk in Hartje Amsterdam, waar met heel veel liefde en ook met veel vrijwilligers een betekenisvolle ontmoetingsplaats in stand wordt gehouden. En om de woestenij die avond te ontvluchten was ik daar bij de nachtmis. En deze mis maakte heel veel indruk op mij en heeft me ook een aantal keren heel erg ontroerd. En de voorganger van deze mis, ja, jullie voelden hem al, ja, die sprak met zoveel liefde en wijsheid en zo niet dogmatisch over God, dat ik dacht, nou, dat is wel een God waar ik van kan houden. Ver voorbij alle benauwde concepten. Misschien heeft zij wel het recept voor de kerk van de toekomst. Ja, ik leg de lat heel hoog, hè. En weet zij wel wie God is, eindelijk. Dus ja, ik wil eigenlijk bijna zeggen een hartelijk applaus voor Diana Vernooy. Die heb ik trouwens. Zal ik eens even een leuk knopje drukken? Woehoe! Welkom, Diana Vernooy, in De Wijze Woestenij. Zo. Welkom, Diana.
Dankjewel. Wat een overweldigend begin, zeg. Geweldig.
Ja, dan kom ik er zelf ook een beetje in.
Ja.
Ja. Zit je goed?
Ja, ik zit uitstekend hier.
Thee en koekjes?
Thee en koekjes, poes erbij.
Ja, poes Willem, die houdt je gezelschap.
Helemaal geweldig.
Mocht je het even niet meer weten over hoe het moet met de kerk, dan
kijk ik in zijn wijze ogen.
Precies, in de wijze ogen van Willem. Hey, wij beginnen de wijze woestenij altijd even met de wijsheid van de afgelopen week, die jij wellicht hebt opgedaan. Dus daar ben ik heel benieuwd naar. Wat is jouw laatst opgedane wijsheid? Oh Jezus, dat is niet de bedoeling. Oh Jezus, daar begin ik ook al. Hè? We hebben Jezus in ieder geval er ook al bij.
Helemaal geweldig.
Ja, vertel Diana.
Ja, mijn inzicht van de afgelopen week vroeg je. Ja. Moest ik even over denken, maar dat zit eigenlijk nog wel dicht bij me. Ik heb sinds een paar maanden een nieuwe geliefde. En dat is heel bijzonder, omdat ik nu een geliefde heb bij wie ik niet eerst eens van alles moet uitdenken en hem dan vertellen. Maar waar ik ook vrij direct mijn eigen emoties en mijn dingen kan laten zien. Waar hij dan heel ruimhartig en relativerend op reageert. En mijn inzicht afgelopen weekend was dat het... ik ben altijd erg snel reagerend op alles. Ik ben alert. Ik ben altijd overal. Ik merk alles op. Ik slaap ook slecht vaak, omdat ik alle geluiden hoor. Dus er zit een soort karaktertrek in mij van overal op letten en overal op reageren. En ineens merkte ik dat voor mij te maken had met een enorme honger naar leven en liefde en vrijheid. Waarvan ik dacht, dat heb ik eigenlijk allemaal al lang in mijn leven toegelaten. En er is niet meer nodig om daar zo hongerig en ten strijde op af te struinen, naartoe te trekken. Dus het was een soort inzicht dat ik dacht, hey, Ik heb die ruimte allemaal. Het is er gewoon allemaal. Ik hoef niet meer overal zo bovenop alert te zijn.
Ja, maar hoe dat kan de luisteraars niet zien. Maar je zit hier ook met je armen een beetje omhoog en zo met grote ogen. Om dat gevoel te verbeelden van ja, ik wil. Of ja, er moet iets. Of die gevoeligheid helemaal aan te zetten continu zo.
Ja, en ik denk, ja, dat heb ik op mijn 14e ben ik daarmee begonnen. En daar heb ik heel veel mee bereikt. En die energie is prachtig. Er is niks mis mee. Maar ik denk dat ik de komende tijd iets meer op vertrouwen ga.
Je hebt het niet meer zo nodig om het steeds zelf zo te activeren.
Juist.
En om het ook als een soort, omdat je misschien bang bent, en dat is misschien wel de oorzaak, dat het in de buitenwereld er dan niet is. En dan ga je het zelf helemaal op je nemen.
Ja. Ja, en ook denken dat ik het allemaal helemaal in orde moet hebben voordat ik het aan een ander kan vertellen. En dat ik er helemaal klaar voor sta. Nou, dat is
allemaal niet nodig. Of dat je ook heel veel energie continu ergens in moet steken om het te laten werken. Misschien ook niet alleen niet die relatie, maar gewoon het, alles, jij, je dingen.
Ja.
Nou, ik loop duidelijk achter op jouw K-ontwikkeling, want daar zit ik helemaal in.
Ik ben ook iets ouder. Dat is nog alle kans vrij.
Ik weet niet, maar misschien kom ik er nog. Ik begin juist te denken, hup, come on, hop. Ja, maar goed. Ik ben nog geen 50, hè. Pas over 2-3 maanden. Dus dan begint mijn wijsheid echt pas te komen.
En ik ben net met pensioen, dus.
Oh ja, dat scheelt. Okay, het is wel een fijn vooruitzicht. Lijkt me een fijn inzicht. En ook vooral als je er iets voor in de plaats kan zetten, wat vertrouwen heet.
Ja, vertrouwen en...
En iets minder druk ook, denk ik, op jezelf zettend. Is dat ook zo of niet?
Ja, op mezelf en ook op de wereld om me heen. Als je iets meer vanuit vertrouwen werkt, dan betekent dat niet dat ik niet af en toe vreselijk energiek ergens op af kan stormen. Mm-hmm. Maar dat betekent wel dat dat er niet altijd zo'n druk op zit.
Nee.
En dat het...
Minder dat verwachting of zo?
Nee, dat ik wat zorgvuldiger kan kiezen zonder dat allemaal aangestuurd wordt door een drive, zeg maar.
Nou, ik het net zo goed hierover hebben de hele uur, want dit is wel iets wat ik moet leren. Is recht op mijn pijnplek. Nee hoor, maar als je ook goed erin bent, je bent er ook natuurlijk heel goed in geweest, dat zei je eigenlijk net zelf, hè? Vanaf je 14e hop was dat je ook natuurlijk een soort strategie. En dat herken ik heel erg ook. Dus het is ook iets wat ik bijvoorbeeld ook heel goed kan, dus een hele meute opzwepen. En er zit ook, weet je wel, dat vind ik ook heel leuk. Maar dat andere stuk, dus het ook laten of het vanuit zachtheid of gewoon vanuit rust of vanuit, dat kunnen, dat is een mooi iets. Hè? En dan zullen ook mensen zijn die het precies andersom graag zouden willen leren.
Heel goed moeten ze vooral ook doen. Het is heel belangrijk om flink tevoorschijn te komen en achter de dingen aan te gaan. Maar weet je, misschien heeft... Ik zei net, ik ben met pensioen.
Ja.
Dat ik ben manager geweest in daklozenopvang. Jarenlang.
Mm-hmm. In Amsterdam hier?
Nee, Noord-Holland.
Okay,
Kop van Noord-Holland. Ja. En daar heb je het ook nodig. Daar heb je het voortdurend nodig om overal maar achteraan te gaan.
Ja,
met geld.
Heel proactief en bam. En
precies. Ja. En dat is nu voorbij. En daar ben ik eigenlijk wel blij om.
Ja, ik snap het ook inderdaad. Nou, en ik denk ook wel dat rust... als de kern rust is, en dan kan je dan kan je heel actief zijn vanuit rust. Ik zag toevallig Ellen ten Damme deze week performen in Carré met haar nieuwe show. En ik zat ook te kijken hoe zij 2 uur lang, snap je, zichzelf, ik zou zeggen volledig uitputten. Maar de schoonheid is juist is aan het zingen, aan het bewegen, aan het doen, aan het performen. En er zit zoveel rust intern, en dat is de enige manier waarop ze het ook kan doen. Hè? Dus in plaats van juist zichzelf uitputten en helemaal is er continu zoveel beheersing en weet ze wat ze doet. En dus die ontspanning, die kan ook soms de kern juist, als het goed is, is die ook de kern van heel veel actie en proactie en zo. Ja. Nou goed, ik zit er weer veel te veel op door te denken. Mensen denken, wanneer begint het gesprek nou eens? Nou, het is 8,5 minuten, dat gaan we nu doen.
Heel goed.
Heel goed. Dat is mijn probleem. Ik vind alles interessant. Dat is ook wat waard, hè? Ja. Maar waar ik het heel graag met jou over wil hebben, is dat rare gedoe dat de kerk heet. Ja, want... ik zet er even muziekje achter. Kijk hoor, eigenlijk moet iets langer. Maar onze kerk waar ik jou zag... ik zag jou in een van de kerken van Amsterdam. En... wat mij dus heel erg opviel was dat jij voor mij in ieder geval heel erg wegbleef uit een terminologie die heel veel gebruikt wordt binnen religie. Waarbij het heel veel gaat over geboden en regels en gewoon alles wat eigenlijk een kerk maakt, grappig genoeg. En alles waarvoor een kerk naar mijn idee zou moeten zijn opgericht, dat voelde ik bij jou wel erg. Dus veel meer over dat het gaat over wijsheid en licht en hoop brengen en liefde brengen, mensen verbinden. En dat die vorm voelde heel vrij die jij aanbood, zeg maar, aan ons als mensen die naar die mis waren gekomen. Dus ik stond heel direct veel meer in contact met die waarden die eigenlijk eronder liggen, waar het om zou moeten gaan in de kerk. En dat ontroerde mij heel erg, omdat ik heel erg verlang naar dat soort plekken. Zonder dat ik meteen in een dogmatisch verhaal zit en dan bij een groepje moet horen en dan tegen een ander groepje moet zijn. En ik denk dat zoveel mensen dat herkennen. Dus lieve Diana, wat motten we met de kerk in Nederland en de rest van de wereld. En vertel eerst eens even, herken jij wat ik zeg als ik dit zeg? En denk jij, oh ja, dat ben ik blij dat je dat zo gezien hebt? Of vertel.
Ja, absoluut. Nee, dat is precies waarom ik daar voorganger ben. Het gaat om de Duif, waar ik actief ben. Dat is een ecumenische basisgemeente. We zijn met allemaal vrijwilligers. We kiezen ieder jaar onze voorgangers. En voor mij wordt dit jaar mijn 32e jaar dat ik voorganger ben. Dus ik heb wel wat ervaring, Free.
Ja.
En ik ben er gewoon, dus ook de plek. De enige plek waar ik zo trouw aan gebleven ben, is de Duif. Juist ook omdat we die vrijheid erg koesteren. En dat we altijd maar bezig zijn met dat zoeken van vrijheid, verbinding, gezamenlijkheid, traditie. Maar ook vrijheid ten opzichte van die traditie. En nou, dat is gewoon een club bevlogen mensen en vrijheidslievende mensen waarin heel veel mogelijk is.
Ja.
En dat vind ik heel prettig. Ik heb de meest bijzondere vieringen kunnen organiseren de afgelopen 30 jaar.
Ongelooflijk, zo lang ook al.
Ja, ja, ja.
En is het veranderd voor jou ook? Verandert het nog steeds gedurende die 30 jaar? Ook die vrijheid, wordt die steeds groter? Of hoe zie je dat?
Die vrijheid wordt steeds groter. De ruimte ook om andere religies erbij te betrekken is de afgelopen jaren veel groter geworden. De eerste keer dat ik iets boeddhistisch inbracht, dan kreeg je wel gefronste wenkbrauwen. En nou, dat kan toch niet in onze kerk. Maar daarna zijn er nog veel meer mensen geweest, ook die verbindingen naar de islam hebben gelegd, naar het jodendom. Ik heb zelf ook meer dingen naar de boeddhisme toe mensen binnengehaald. En ook met islamitische vrouwen een keer een viering gedaan, of twee keer zelfs. Meerdere keren dus uitstapjes en gezamenlijkheid gezocht met andere mensen. En die ruimte is er wel langzamerhand steeds meer gekomen.
Ja.
En tegelijkertijd zie je ook dat het gekke is, het slaat gewoon niet aan, behalve kerstnacht. Kerstnacht is altijd vol, maar voor de rest, mensen, weet je, kerk is gewoon niet sexy. Kerk is niet leuk. Wie gaat er nou zondagochtend?
Zal ik dat als een titel van de podcast doen?
Kerk is niet sexy.
Al dus Diana Vernooy. Nee. Flauw. Dat is te weinig.
Nee, er moet iets positiefs zijn. Ja, vind ik ook. We komen nog wel op iets.
Ja, we komen zeker op iets. Ja. Maar het is dus niet sexy, want waarom denk je dat dat is?
Ik denk omdat kerk zo als begrip zo beladen is, ook in mijn eigen ogen en oren, beladen is met dogma's, met je mag niet dit, je mag niet dat.
Ja.
De zeg maar de PR rond kerk als moralistisch instituut is enorm.
Ja.
En de PR voor een kerk als de vrijplaats om in gezamenlijkheid en in verbinding met elkaar te zoeken naar een gemeenschappelijke spiritualiteit. Ja,
jezus, die is helemaal niet mooi, zeg. Ik word gek. Ja. Zo mooi, want dat is precies wat het moet zijn.
Wat ik interessant vind aan kerk. Kijk, wij zijn een individualistische maatschappij. Overal kan je meditaties doen, mindfulness, trainingen, cursussen, van alles. Hè? Mm-hmm. Maar het is allemaal gericht op jou als persoon en je eentje.
Exact.
Niks mis mee, hartstikke belangrijk om te doen. Maar ook heel belangrijk om daarmee in de maatschappij te staan en met anderen samen te zijn.
Extreem.
En niet als één iemand in een vreemde maatschappij, maar ook als gemeenschap met elkaar.
Ja.
Nou,
ja.
Dat hele gemeenschapsgebeuren is aan het uitsterven met de ouderwetse kerk, zeg maar.
Ja.
Dus je hebt nog wel gemeenschapjes rond politieke partijen of rond, of zelfs dat neemt af.
Verenigingetjes, dingetjes. Je hebt natuurlijk inderdaad mindfulnessbeweging of festivalletjes, maar dat heeft niets. Ja, maar dit heeft niks te maken met een gemeenschappelijke spiritualiteit. Of bijvoorbeeld de tantra-beweging, weet ik veel. Maar dat is een hele. Dat is iets veel kleiners. En ook komt weer uit een hele andere hoek. Trouwens, die mensen zijn vaak. Ik zeg het even, die mensen. Ik heb ook wel flink wat workshops en zo in dat veld gedaan. Maar wat ik daar heel erg mis, is dat uiteindelijk zitten heel veel mensen daar weer gewoon ook voor zichzelf. Kijk, dat doe je in een kerk natuurlijk ook. Voor je eigen connectie met het grotere. Maar toch mis ik heel veel gezamenlijk veld. Ja. Ook daar.
Ja. Ja, en dat is iets wat we in het Westen weer opnieuw moeten uitvinden. Wat gemeenschap is met elkaar en ook wat kerk is met elkaar. In de zin van een gemeenschappelijke... bij een kerk horen een aantal vaste rituelen. Maar die moet je niet zo vast hebben dat die helemaal vastgetimmerd zijn. Nee. Er moet genoeg ruimte in zitten dat het ook op andere manieren kan. Maar het is wel belangrijk dat je dingen deelt met elkaar. En dat je dingen anders met elkaar deelt dan puur in gesprek met elkaar. Of puur.
Zeker.
Dus de rituele kant, het gezamenlijk een aantal dingen doen. Zingen, ja. Luisteren, ja. Teksten.
Delen. Kwetsbare momenten kunnen hebben. Vieren.
Ja. Vieren, ja. Rouwen.
Rouwen.
Zegenen.
Dat is echt...
Die elementen die zijn ontzettend belangrijk. Ik heb zelf kerk herontdekt toen mijn moeder overleed. En ik in de kerk kwam en die pastoor een fantastische begrafenisdienst deed. Waardoor ik me ineens verbonden voelde met al die familieleden. Waarvan ik allemaal dacht, die denkt vast over mijn zus en die denkt vast over mij zo. Ja. En dat viel allemaal weg door de manier waarop hij dat deed. Ja. Toen vielen echt de schellen van mijn ogen. Dat ik dacht, maar wauw, hier gaat het om. Ja. Hier gaat het om dat je gezamenlijk afscheid neemt van iemand met haar positieve en haar negatieve kanten en kwaliteit en dat allemaal benoemd kan worden en dat je daar gezamenlijk toch om rouwt. Hè? Dat was voor mij een zodanige eye-opener dat ik op zoek ben gegaan naar een kerk waarin ik dat verder kon ontwikkelen.
Ja, en dan zit je toch nog vast aan dat concept. Ik heb in New York een keer een kerkdienst meegemaakt waarbij ik tot op mijn bot ontroerd en geraakt was en waardoor ik zelf ook op een gegeven moment maar diensten ben gaan organiseren hier achter in de tuin in mijn kerk in mijn tuinhuisje.
Geweldig.
Ja, dan helemaal, want het is dan heel moeilijk ook, maar goed, het is bijna een ander gesprek, maar het is heel moeilijk ook om want welke vormen hou je dan bijvoorbeeld vast? Hè? Bijvoorbeeld in New York was het heel heel krachtig en er werd ook met wie gaat het niet goed? En dan gingen de mensen zo staan met van die hangende schouders, die mochten dan naar voren komen en dan ging dan een ander iemand, die legde dan dat hoofd op die schouder en die gingen dan samen zo bidden en de rest stond er zo omheen. Het was, ik vond het allemaal zo ongelooflijk ontroerend. Maar op het eind kwam ook weer een hele preek over homoseksualiteit en wat er allemaal mis mee was. Begrijp je? Dus dat zat ook nog wel heel erg in allerlei ideeën vast.
Ja.
Dus om dat los te laten. Dus nog steeds is de kerk de duif in van oorsprong die ecumenische kerk met die bepaalde vormen. Ook bijvoorbeeld bij de kerstmis die jij hebt voorgegaan was er ook nog het Onze Vader bijvoorbeeld. Dus een paar dingen die er altijd in zitten. In hoeverre zou je het helemaal kunnen loslaten en alleen vanuit dus de idee van samen rouwen, samen vieren, samen et cetera, van daaruit diensten opbouwen? Of denk je dat het dan te licht wordt misschien?
Kijk, er zijn groepen die dat doen, die dat uitproberen. En ga eens bij een gemiddelde crematorium staan, dan merk je dat de meeste vieringen allemaal vanuit zichzelf bedacht zijn.
Ja.
Vaak is er nog een humanistisch raadsman of vrouw bij. Maar het mooie van een traditie is dat daar zo ontzettend veel al ontwikkeld is waar je uit kunt putten.
Ja.
En dat betekent niet dat je het één op één heilig moet verklaren en over moet nemen. Maar dat betekent dat je je erin moet verdiepen.
Ja.
Dat je erin kunt verdiepen. Ja. Dat je het een aantal keer moet herhalen om te voelen van wat doet het mij wel, wat doet het mij niet. Waar raakt het me? Hoe kan ik het bij de tijd brengen? En dat dan opnemen.
Ja.
Dus ik hou heel erg van traditie. Maar traditie is niet zo veranderlijk als traditie. Dat moet je ook
Het is inspiratie. Zo lijkt je het te zeggen. Ja,
het is inspiratie. En het is iets wat je niet te snel moet afsnoepen en van alles en nog wat mee moet doen. Het is toch een soort balans tussen zoeken van hoe hou ik die traditie in ere en tegelijkertijd hoe maak ik hem zo eigen en maak ik hem zo vrij dat hij toegankelijk is voor de mensen met wie ik op dat moment aan het vieren ben.
Ja, want die traditie is dus ook, want er zit ook natuurlijk heel veel waarde in en ook energie. Je voelt ook die gelaagde, prachtige liederen, zoveel ontwikkeld door de jaren heen. Mm-hmm. Maar zolang we ook nog wel die draad hebben met de tradities, heb je ook nog die wond van vele mensen die verbonden is met die kerk vanuit hun jeugd, waardoor er ook zo, waardoor die populariteit zo. Ja, als het maar iets met de kerk is, als ik kerk of God, dat soort woorden gebruik. Ja, ik ben er dol op. Maar snap je, mensen begrijpen helemaal die, oh, ben je christelijk? Oh, dit of dat. Weet je wel, het is echt zo impopulair.
Dat is ook zo. Ja. En dat merk ik natuurlijk ook als ik zeg dat ik voorganger ben. Dan sommige mensen deinzen achteruit alsof je. Ja, alsof je meteen tot een verkeerd
soort secte
hoort. Ja. Ja. En, en dat is nou natuurlijk, vind ik ook het meest interessante. Hoe kun je die gezamenlijke liturgieën, die gezamenlijke rituelen vinden en maken, zonder dat je maar in de buurt van zo'n secte komt of zonder dat je maar een dogmatische interpretatie krijgt.
Ja.
Ook bij ons in de kerk, regelmatig staat er weer iemand op en die zegt, nou ja, weet je, een zootje met al die geloofsbelijdenis. Kunnen we nou niet gewoon afspreken welke geloofsbelijdenis we gebruiken?
Oh, ja, 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 ja.
En dan denk ik,
daar gaan we weer. Iemand wil helderheid.
En mensen willen helderheid iemand en houvast.
Ja.
En ik zeg dan altijd van, nee hoor, echt niet. Nee. Wel helderheid, maar helderheid door te doorvoelen en aan te geven wat je aanspreekt en wat je absoluut niet aanspreekt. En dan de boel weer bekneden en ermee doorgaan. Maar niet helderheid in de zin van hou vast, afspraken. Dit zijn de woorden die we gebruiken en die andere woorden kunnen niet.
Maar is dit niet het grote gevaar van hoe wij denken en leven? Dat je de orde wil plaatsen boven de essentie. Hè? Dus als jij zegt, ik ga voelen, ik ga weer kijken, wat doet het met mij? Dan ga je weer terug naar de essentie. Daar moet het om gaan. Ja. Want dat is wat je namelijk wil overbrengen, wil gaan delen met je gemeenschap.
Ja.
In plaats van, oké, we moet helder of het moet ordelijk zijn, of het moet een systeem worden. We moeten weten waar we aan toe zijn en dit is het dan. Want dan.
Nou, dat is ook een van mijn boodschappen in mijn overwegingen voortdurend. Van zoek niet naar uiterlijke houvasten, maar zoek naar die innerlijke plek van niet houvast.
Ja.
Waar je zo in vertrouwd kunt zijn, dat je daar, dat je van daaruit kunt leven. Hè? Ik ben ook boeddhist. Dus in het boeddhisme zeggen we de plek van leegte. Nou, leegte vind ik een erg negatieve benadering. Snap ik in de traditie van het boeddhisme, snap ik hem. Maar het gaat om die plek waar je niet allerlei dingen vastgesteld hebt.
Ja, je balt je vuisten. Waar je het ook zegt van, dit is zo en zo moet het dus zijn. Want dan heb ik daar, dat weet ik dan in ieder geval. Dan dat is het veilig, hè, dat je die veiligheid steeds wil creëren.
Het gaat precies om dat je een thuis vindt voor je thuisloosheid. Hè? Dat je je goed.
Zeg dat nog eens een keer. Je
thuis voor de thuislozen.
Ja, dat is echt prachtig.
Ja. Het gaat om die je op je gemak voelen met het niet weten.
Ja.
En als je in staat bent om je op je gemak te voelen met niet weten en alles wat dat ook bij jezelf oproept.
Ja.
Nou, ik ben de afgelopen weken naar Afrika geweest. Afrika is voor mij altijd constante confrontatie met niet weten, omdat ik mijn automatische reacties altijd net verkeerd zijn. Want die zijn op Nederlandse culturele begrippen gegrond.
Ja.
En dat is precies wat een oefening is in. Oké, ga niet automatisch altijd op je eigen inschattingen, op je eigen dingen af. Maar neem eens even terug.
Ja.
Oh, eventjes een stapje terug, even opnieuw kijken. En voel je daar oké mee als je het niet meteen plaatsen kan wat je tegenkomt.
Ja.
Bij jezelf, bij anderen. En,
dan begint ook het avontuur eigenlijk, hè?
Ja. En als je je daar goed bij kunt voelen, je thuis in kunt vinden, nou, dan denk ik dat dat de basis kan zijn van van kerk en van spiritualiteit.
Ja. En denk je dat je dat ook zou kunnen PR'en? Even een beetje een platte vraag erachteraan. Maar ik denk dat als je dit, van hoe zou je dit nou dus weer sexy ook kunnen maken? Gewoon naar grotere groepen mensen. Want het is niet zo natuurlijk dat bijvoorbeeld de jongere generaties, en dan reken ik mezelf dan ook nog maar 2 maanden toe, zeg maar. Nee hoor, maakt me niet uit. Maar gewoon dat mensen van nu en ook jonge mensen van nu, dat die helemaal geen behoefte hebben aan betekenis. Want die hele, weet je, juist enorm. Dus er is een enorme behoefte aan persoonlijke ontwikkeling en groei. Mensen willen balans, willen niet alleen maar keihard werken. Dat is ook allemaal uit, weet je. Ze willen alleen wat ze aangeboden krijgen en hoe ze dus ook gaan denken, is alleen maar op dat individuele niveau op dit moment. Dus ze gaan naar een coach en ze gaan wel samen een workshop doen, maar allemaal gericht weer op dat eigen ontwikkelen.
Ja. Ja.
Hoe zou je dat nou, hoe moet je dat collectief eigenlijk, die collectieve beleving, zonder dat je dus het vast wil gaan zetten, wil je toch die collectieve spirituele beleving gaan aanwakkeren? In ieder geval, ja, ik zou het helemaal te gek vinden. Daar gaat eigenlijk deze hele podcast moet daarover gaan,
ja,
wat mij betreft,
ja,
elke week.
Ja. Nou, het probleem is dat we daar ver van vandaan zijn geraakt en dat het dus veel onderzoek vraagt. Hè? Het is niet, jij noemt het en ik denk het is iets wat in ons Westen alles is gebaseerd op individuele rechten, op individuele benadering. En ook bijvoorbeeld het boeddhisme, waar ik ook net zo lang als in het christendom actief in ben. Boeddhisme is in het Westen opgepakt als een individueel ding. Terwijl in het Oosten zijn het altijd gezamenlijke en gemeenschappelijke dingen.
Ja.
Dus de meditatie waar we allemaal bovenop gedoken zijn, nou, ja, die is in het Oosten bijna alleen, die is alleen voorbehouden voor een klein groepje van de monniken en een heel klein groepje nonnen. De meesten zijn bezig met activiteiten en die zijn helemaal niet bezig met innerlijk.
Manieren van leven, hoe je juist samen kan leven. Ja. Of hoe je op een goede manier of samen kan leven.
Ja, dat verschilt natuurlijk per stroming enzovoort. Exact. Enzovoort. Dus niet zo simpel te zeggen.
Maar het is gericht op het collectief en niet op het individu, zeg maar. Ja. Wij hebben alleen het individuele overgenomen, omdat
precies,
het natuurlijk past bij onze,
bij onze benadering.
Bij onze benadering.
En dus de grote vraag is, van hoe krijg je dat erin? En ik denk het regelmatig samenkomen met een groep mensen die niet per se overal hetzelfde over denkt. Ik denk dat dat wel een hele mooie basis is. En daarom kom ik graag in de Duif. De mensen die er komen, ja, dat zijn niet mijn directe vrienden, zeg maar.
Maar dat is toch ook hartstikke uit, wat jij nu zegt? Want heel veel mensen, je kan je zo makkelijk ingraven in je eigen bubbel. Nog veel meer, ook online en zo.
Ja.
Ik denk dat het heel gezond zou zijn, inderdaad. Maar hoe zou je dat kunnen faciliteren? Hè?
Door iets aan te bieden en open te zijn. En natuurlijk, het feit dat je open bent, betekent niet dat iedereen komt.
Mm-hmm.
Er komt natuurlijk een bepaalde groep mensen. Maar bij ons zijn de mensen in de Duif die heel veel met religie bezig zijn. En anderen die zeggen, ik kom eigenlijk alleen voor de gezelligheid en voor de kop koffie en voor het met elkaar napraten.
Ja, iedereen is natuurlijk weer anders. Dat was natuurlijk vroeger ook zo. En dat is dan nu ook weer zo zijn. En dat zal in de toekomst, en dat mag. Dat is allemaal prima.
Dat is belangrijk. Ja. Het is zelfs belangrijk dat je die... En dat mensen ook komen en gaan. En dat het niet zo is van, oh, er gaat weer iemand weg. Oh, we moeten de jongeren trekken, hoe doen we dat nou? Nee, mensen komen, mensen gaan. En dat is ook heel fijn. En als mensen een tijdje weg zijn en ze durven niet meer terug te komen, zeg ik, joh, kom op, natuurlijk ben je welkom. Je bent hartstikke welkom.
Ja.
Het gaat er niet om dat je trouw bent in de zin van dat je altijd maar moet blijven komen. Het gaat erom dat je vooral trouw bent aan jezelf. En dat je wat je in de Duif brengt en wat je meeneemt, dat jou weer rijkt, verder rijkt. En dat je daar weer iets in de wereld mee kan betekenen.
Ja, en jij hebt dus dus de Duif is dan helemaal, dat is echt een gemeenschap met een aantal mensen. Dus dat is echt een club voor jou. Hè? Of ongeacht of het nou, weet je, dus en christelijk, maar open naar allerlei anderen. En die openheid heeft het. Ja. Maar als ik dat nou even als laatste gedachtegang, zeg maar, als ik dat even terugplaatsen van op het nu en hoe dan, dus bijvoorbeeld mensen nu leven. Ik zit dan te denken, bijvoorbeeld mensen gaan veel meer mensen nu, denk ik, naar een festival dan naar een kerk in deze tijd. Zou je daar, kijk, weet je, wat wel heel makkelijk kan, denk ik, op een festival, is dat in één keer iemand op een podium staat die een meditatie gaat doen of zo. Maar dat is dan tot daaraan toe. Maar je wil juist, in ieder geval ik zou juist ook willen, van hoe kan je die verbinding met elke gek die naast je staat, dat je eigenlijk even dat in dat transpersoonlijke veld komt. Dat je boven al dat die verschilletjes en jij zus en je zo en je dingetje dantje. En dat je in dat vind ik, dat collectieve spirituele veld, dat zou je misschien, hoe zou je dat nou kunnen aanboren? Dat vind ik nou echt... Ja, hoef je helemaal niet vandaag, hè, Diana. Maar je moet ook nog vertellen wie God is. Dus ik weet dat het allemaal een beetje veel is. Maar dat is toch echt... dat vind ik zo'n uitdagende vraag. Want dat is eigenlijk waar we op uit zouden moeten zijn als mensheid, weet je. Dat we...
Ja. Nou, ik denk, ik zie vooral heel veel in ontmoetingen van mensen. En wat ik ook zie is om... ik ben ook weer verbonden met een club die heet de Zen Peacemakers. En met vanuit de Zen Peacemakers zijn wij gericht op maatschappelijke kwesties.
Ja?
Om daar
vanuit het Zen-boeddhisme dus, is het
ja,
dat?
Ja, ja, precies. Ja. En om in maatschappelijke kwesties ons ermee te verbinden op een manier die niet... zeg maar meteen is met een mening en een idee dat je weet waar het naartoe moet.
Nee,
maar dat je je vooral verbindt in de zin van dat je luistert, dat je voelt, dat je kijkt, dat je die erop betrekt. En dat je even vanuit dat die positie van het niet weten echt bij de kern probeert te komen van wat zich aan jou op dat moment voordoet. Hè, dat kan ook een deel van de totale werkelijkheid zijn. En dat je dat erkent en dat je van daaruit pas bedenkt wat zou ik...
Maar dat,
hoe kan ik iets bijdragen?
Dat vind ik bijvoorbeeld ook wel heel sexy. Dit is toch heel sexy?
Dit is op zich in die zin sexy van dat het meer mensen trekt dan de kerk. Dat klopt.
Ja, maar het is sowieso, vind ik het een heel sexy uitgangspunt. Want ik vind niks minder sexy dan, snap je, van die blatende, debatterende mensen die alleen maar naar zichzelf kunnen luisteren. Dat is toch gewoon niet meer om aan te zien?
Nee.
Dus dat luisteren en het leegmaken en het even niet weten en het twijfelen en het zoeken. Allemaal dingen die eigenlijk in onze maatschappij niet meer sexy worden gevonden. Dat is helemaal niet in allemaal op dit moment. Maar dit is natuurlijk wel, dit is natuurlijk helemaal te gek eigenlijk. Dit is heel belangrijk.
En wat dan belangrijk is, is dat je je ook verbindt met iets. Al is het maar tijdelijk. Wat ook misschien wel een beetje pijnlijk is. Weet je, ik ben van de zomer meegeweest met een groep op straatretraite. Nou, dan verbind je je met de mensen die op straat leven. Dan leef je zelf ook even een week op straat, slaapt op straat, je hebt geen geld.
Dat heb je deze zomer gedaan?
Ja, dat heb ik deze zomer gedaan.
In Noord-Holland?
Ja. Nee, in Nederland is dit soort dingen verboden bij de wet. Ja. Dus dat doen we niet. Dit was in Finland, omdat het in Finland werd georganiseerd. Maar ik heb het ook een keertje in Duitsland, vlak over de grens gedaan. En het is maar een voorbeeld om aan te geven op het moment dat je je... sommige mensen zeggen, het is een soort toerisme, een soort dakloosheidstoerisme... Mm-hmm. Nee, want daklozen zelf vinden het geweldig als jij in hun wereld komt. Ja. En als je ook een aantal keer op straat gaat slapen. En dat je voelt wat het is om weggejaagd te worden.
Het lijkt me niet makkelijk alleen per se in het toerisme. Dus heb ik toch een ander beeld.
Ja, dat is het ook. En we doen het ook als groep. Het is ongevaarlijk. Althans, ja, het is,
ik snap
maar
het.
Maar je verbinden met de situatie waar mensen in zitten.
Ja, letterlijk in die andere schoenen gaan staan.
Precies.
Gewoon echt.
Ja. Of een groep, ben ik zelf niet geweest, is ook een paar jaar geleden toen naar Griekenland geweest. Toen op Lesbos die grote groepen mensen aankwamen en veel vrijwilligers daar naartoe gingen. En dan ter plekke kijken wat je kunt doen. Nou, sommigen gingen meehelpen bij de keuken. En anderen hebben alleen maar gepraat met de mensen van waar kom je vandaan? Wat heb je meegemaakt?
Alleen maar aandacht gegeven.
Alleen maar aandacht gegeven.
Dat is
precies
belangrijk.
Wat er op je pad komt en wat bij jou past. Bij jouw eigen karakter. Maar er wel naartoe en erbij aanwezig zijn. En dat, ik vind dat een basisuitgangspunt. Gewoon je verbinden met een maatschappelijk probleem, met een groep mensen en kijken van wat gebeurt. En daar kan je ook weer uitwisselen met elkaar.
Ja,
als je dat met elkaar uitwisselt en je blijft bij wat het jou persoonlijk heeft gedaan, en de ander doet dat ook, dan is dat enorm verbindend. Welke ideeën je verder ook allemaal hebt. Dan gaat het niet over je abstracte ideeën, over je politieke ideeën, over je oplossingen.
Zij zijn zo, zij zijn dit, dat moet daar, dat precies. Nee, het is helemaal uit het hoofd.
Ja, het is weg uit het hoofd.
En daardoor is het ook weg uit het hele polaire veld, zeg maar. Het zit
precies.
Gewoon.
Ja.
Wat doet dat met je hart als je van dat soort projecten terugkomt of als je daar bent? Hoe voel je je?
Ja, het is enorm. Openend. Het is enorm openend, want het enige wat je meemaakt is dat je gewoon veel meer begrijpt van mensen en dat je veel meer een warm en mededogend hart hebt voor allerlei omstandigheden. Kijk, in Griekenland op Lesbos, er waren ook mensen die gingen praten met de plaatselijke mensen die daar overspoeld werden door de vluchtelingen.
En die daar last van hadden.
Die daar last van hadden.
Heel goed.
En ook daarmee...
Het was geen politieke agenda van alleen maar de zielige vluchtelingen.
Precies.
Maar iedereen die er moeite mee heeft, met wat voor reden dan ook.
Ja, nee, met wie je op dat moment in contact
super
komt.
Superjuist, perfect. Ja.
En als jij in contact komt omdat je in de winkel staat en iemand moppert en je gaat erop in en je gaat luisteren, dan heb je een...
In plaats van gelijk in je politieke hoofd, nou, ze mogen hier ook zijn en Europa is vreselijk, weet ik veel,
ja. En als je vanuit die manier je betrekt op maatschappelijke kwesties en dan een verbinding weer met elkaar maakt en daar bijeenkomsten voor hebt om dat met elkaar te delen. Daar hebben we ook vormen voor, dat noemen we dan council.
Maar Abbe, ga ik je toch even pesten, hè? Want je zei in de voorbereiding, ja, je bent niet, met politiek had je geen zin in, hè? Nu ben je live in de uitzending, kan ik je laten. Nee, maar ja, alleen al zo'n soort, ik zie dan voor me dat ik denk, oké, dit wat jij nu vertelt, met deze wijsheid, en dit is, weet je wel, dit is zo nodig in onze wereld en ook zo nodig in Nederland. Ook in dat maatschappelijke debatveld eigenlijk, om zo een keer te kijken en te voelen en te luisteren naar elkaar. Hoe zie jij dat? Denk je niet, er moet eigenlijk een soort, dat heet dan geen denktank, maar een, ja, ik weet niet, een voeltank? waar iets, dit zou je toch ook willen verbinden aan, aan politieke dingen of maatschappelijke problemen, grotere problemen, weet je, die nu ook spelen. Bijvoorbeeld het hele stikstofverhaal of met die boeren of met anderen.
Ja.
Of zeg je nou, ja, dat heeft gewoon, daar is de wereld gewoon er niet klaar voor. Die zijn alleen maar in dat hoofd bezig met elkaar in debat aan het gaan. Ellende, gedoe, vechten, tegenstrijdigheden. Of ben ik nu te donker?
Ja, ik schat mijn invloed niet zo groot dat ik nu iets groots maatschappelijks kan beginnen.
Ik denk dat ik dat nog kan.
Ja, ja, waarschijnlijk. ik geloof er veel meer in om dat als steeds meer mensen op zo'n manier gaan kijken.
Ja, gaat het vanzelf.
En je gaat dat met een. Kijk, ik weet van een vrouw die mij vertelde dat zij in haar Groningse land. In haar dorp waar ze woonde, op een gegeven ogenblik verschillende mensen rond die hele kwestie rond boeren en verketteren, een groep bij elkaar gebracht heeft. En ook met elkaar die councilvorm gedaan heeft van één voor één praten. Als je de stok in het midden,
precies,
weet je wel.
Ja,
en degene die de stok heeft, die praat.
Ja,
en je bent alleen ter zake. Je gaat niet op elkaar in. Je vertelt je eigen verhaal. Je vertelt het vanuit je hart. Je houdt geen ideologische verhalen. Dan wordt er ingegrepen. Ja. Je gaat niet met elkaar in discussie. Ja. Maar je vertelt jouw waarheid. En dan de volgende.
Wow,
en de volgende.
Mooi.
En dat levert zoveel begrip op.
Ja.
En dat levert weer wat op in zo'n dorp.
Mooi.
Ja, dat, en dan denk ik, wat het oplevert, ja, dat weet ik ook niet. Geen politiek programma. Nee.
Nou ja, inderdaad, misschien moet je daar op een gegeven moment ook wegblijven. Net als dat je, hè, als je in therapie gaat, ook niet. Ja, goed, je wil dat het huwelijk gered wordt, bijvoorbeeld of zo. Maar je gaat niet de hele tijd van, oké, dus wat na een half uur huilen en openen en echt gevoelens, ga je niet zeggen, zo, dus nu je. Nou, jij moet het dus nu zo doen en ik zo en dat was het. Weet je, dat gaat niet. Nee. Dus die oplossing moet zich op een gegeven moment bijna vanzelf aandienen vanuit dat andere veld van openheid en begrip wat daar gecreëerd is. Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar die wijsheid, die meenemen bijvoorbeeld in dit soort besluitvormingsprocessen. Oh ja, ik ga er toch mijn best voor doen, denk ik. Ik denk dat ik jou. Heb je een fanbase? Ik vind jij wel erg. Nou, heel even gaan we door. Want ik zou er heel lang over kunnen praten. En je hebt al heel veel mooie dingen gezegd. Maar ik ben natuurlijk inmiddels ook wel heel erg benieuwd. Want Diana Vernooy. Wie is God?
Ik vind dat veeënrammeltje van jou wel prachtig, hoor.
Ja, ik zit heel erg met de Chloe. Ik maak twee verschillen. Deze heb ik ook nog. Deze is nog specier. Die vind ik ook wel heel goddelijk.
Nou, ik moet meer aan de veeën van mijn nichtjes denken dan aan God. Maar hij is mooi.
Ja.
Wie is God? Joh.
Ja.
Ik zou bijna zeggen als slijm dood. Ik weet het niet. Nee, maar dat is natuurlijk dat is niet waar. Ik weet het wel. Alleen ook hiermee geldt. God en kerk is natuurlijk allebei geen sexy woord. Hè?
Nee.
Moet ik hier nou doorheen praten?
Ik dacht, ik zet wel engelen aan. Kijk dan. Dit zijn de koor. Ik zet hem er even af. Want jij hebt eigenlijk een veel mooier stuk muziek meegenomen. Want toen ik jou dat vroeg. Zeker bij dit soort vragen. Je kan niet te serieus inschieten. Hoewel, ja, ik denk dat we allebei pretty serious zijn over God.
Tuurlijk.
Zeker. Ja. Maar ik zei van, ik zou heel graag kijken. Het is natuurlijk een bizarre vraag. Maar daarom vind ik het toch interessant om te stellen. Om te kijken wat zou iemand ermee kunnen doen om bij benadering. Hè, van hoe jij God kan beleven op sommige momenten, of iets wat dicht bij God komt, of je dat met ons zou willen delen.
Ja, en Wat mij dan te binnen schiet, is dat je echt op het moment dat je het woord God gebruikt, onmiddellijk ook dat woord weer opzij moet kunnen gooien.
Ja.
Dus dat je meteen moet werken met alles wat elkaar tegenstrijdig is, wat je verwachtingen onmiddellijk aankaart en ondersteboven gooit. Ja. Omdat je anders weer heel snel je houvast zoekt. Hè?
We hebben in dat woord, dus dat is eigenlijk wat je steeds precies.
En het gaat om het grote mysterie. En ook het mysterie is alweer een verschrikkelijk woord als je dat weer bloedserieus neemt.
Universum.
Het universum, de leegte. Het,
ja. Omdat alles wordt, elk woord wordt zo een woord. Hè? Dus een woord is natuurlijk al een vorm vastheid die vervolgens, voor je het weet, zit je hoofd.
Ja.
Met allerlei betekenissen die zich gaan kleven aan dat woord en je komt er niet meer vanaf.
Nee, en precies, dan krijg je allerlei associaties erbij. En je zit dan meteen weer in je eigen wolkje, in je eigen straatje te denken. Dus ik val erg op teksten, op muziek, op gedichten, waarin, of situaties waarin mensen dingen combineren met elkaar waarvan je denkt, huh? Dat is interessant. Dus daar is ook mijn muziek voor uitgekozen.
Ik heb echt zo'n goede gast vandaag. Inderdaad, Diana.
Cliffhanger.
Want ik heb hier voor mij de 23rd Psalm. Gezongen door Bobby McFerrin. Ik stel voor, ik voel me in één keer heel erg nu zomergasten. Ik stel voor dat we het eerste stukje gaan luisteren. Is dat goed?
Ja, helemaal goed.
Is my shepherd, I have all I need. She makes me lie down in green meadows, beside the still waters she will lead. She restores my soul, she rights my wrongs, she leads me in a path of good things, and fills my heart with songs.
Dit is om stil van te worden. Ik laat hem een klein beetje op de achtergrond. Voor de mensen die het graag in zijn geheel willen horen. Ik ga hem gewoon erop zetten. Aan het eind van de uitzending. Na de hoe heet dat? De autotune of iets dergelijks. Maar dan kunt u hem helemaal afluisteren. Vertel Diana. Dit nummer.
Ja, het is de klassieke psalm. 23e psalm. De Heer is mijn herder. Nou, het woord heer is natuurlijk door ons feministen al eindeloos bekritiseerd als woord voor God in de Bijbel. En het is tot nu toe nog nooit gelukt om hem uit de Bijbelvertaling te krijgen. Terwijl het gewoon nergens op slaat om het de Heer te noemen. Maar goed, hij noemt de Heer is mijn herder. En vervolgens gaat hij het helemaal hebben over she. She, zij.
Oh echt? Dat heb ik nog helemaal niet gehoord.
Goodness and kindness will follow me all the days of my life, and I will live in her house forever and ever. Glory be to our mother and daughter and to the Holy of Holies, as it was in the beginning, is now and ever shall be, world without end.
Goddelijk mooi.
Ja, het prachtige is dat hij dus niet. Hij begint gewoon bij de Bijbelse vertaling die gebruikelijk is. Mm-hmm. De Heer is mijn herder. En vervolgens schakelt hij gewoon over op zij. She makes me lie down in green meadows. Zij laat mij neerleggen bij groene weiden. Besides the still waters, she will lead. Naast het stille water, zij zal mij leiden. Dus het gaat de hele tijd over zij. En hij eindigt dan met eer aan de moeder en de dochter. En dat is natuurlijk gebruikelijk, eer aan de vader en de zoon.
Ja.
En hij zingt dat met een enorme, ja, ik vind het een enorm fantastisch, prachtig, zuiver. Ja, het is sowieso geweldig dat die man met 4 stemmen, hè, ja, over elkaar opgenomen, a cappella, dit kan zingen. Het is een verschrikkelijk moeilijk lied om te zingen. En dat hij dat zo overtuigend neerzet. Het is heel sereen.
Ja,
en tegelijkertijd is het enorm revolutionair. Dus ik vind het prachtig. Ik vind het prachtig.
Het was zo ingewikkeld dat je na zo'n nummer weer door moet praten. Het is echt zo ontzettend mooi.
Ja,
maar heel verstild.
Ja.
Het is gelijk heel erg, dus het woord leegte viel een paar keer. Er zit heel veel mooie leegte in het lied eigenlijk.
Ja.
Ja. Ja. En dan in wat. En dat is dat voor jou, jij linkt ook, hè, dat verschuiven van dat mannelijke naar dat vrouwelijke. In die godsverwoording, zal ik het maar zeggen, of godsbeleving. Is dat sowieso voor jou belangrijk geweest of geworden? Of is dat iets. Is dat de belangrijkste reden dat je dit nummer, of is het ook gewoon de hele combinatie?
Het is de combinatie van, het is een prachtig sereen lied. Het is ook een prachtige psalm. Alleen, het zet mij altijd op afstand als dat continu vastgepind wordt op het mannelijke.
Ja, dat begrijp ik.
En de hele hiërarchie die daaraan vastgekoppeld is in de kerk door de eeuwen en eeuwen heen.
Ja, ja.
En hij gaat daar gewoon heel vrolijk fietsen.
Het is heel leuk dat hij het ook als man doet.
Ja. Dat is heel leuk. Heel verfrissend, precies.
Toe-eigening. Mag niet. Had een vrouw moeten doen.
Mansplaining.
Mansplaining.
Ja. Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, maar dat is niet altijd fout. Het is niet altijd fout als mannen dingen zich eigen maken en iets neerzetten.
Als het klopt, klopt het.
Dit doet hij fantastisch.
Ja.
Niks mis mee. Helemaal geweldig.
Graag zelfs.
Ja. Ja. Kijk, wij zijn als vrouwen, ik heb me daar zelf ook vaak schuldig aan gemaakt, toch met een soort strijdbaarheid van God is ook een vrouw. En dan zit je meer op het niveau van de discussie.
Ja, zeker. Zit je in dat hoofd. Dan moet het weer een vrouw zijn.
Ja. En dus, ik vind het heel belangrijk, God, mannelijk, vrouwelijk. Ik doe dat al zo lang als ik in het duif ben.
Sinds Willem de Poes wel een god. Oké, ga iets te ver misschien.
Ja. Ja. Maar vanaf het begin dat ik in het duif was, heb ik daar wel een dingetje van gemaakt. Ja. Van dat God niet altijd een man is.
Nee.
En dat we dat zeker moeten laten. En dat we ook andere uitingen daarvan moeten geven. Dus ik heb God ook regelmatig als zij en als
dat
hij.
Dat doe je gewoon in je mis of je in je
vieringen. Ja,
in vieringen.
Ja, hoor, zeker. Absoluut. Al jaren. Eeuwig.
En dan zie je wel eens iemand zo die half ingedommeld die banken. Wat zegt ze nou?
Nou, er is wel eens iemand boos weggelopen.
Oh, wat leuk. Dat vinden we, dat mag altijd.
En ik had ook eens een keer een discussie, dat was wel leuk. Jos Brink was een van onze grootste voorgangers.
Ja.
En ik had wel eens een discussie met Jos. En dan zei hij, ja, maar Jezus was ook een man. Ik zeg, ja, maar ik zeg ook niet dat Jezus een vrouw is. Ik zeg, we hebben het over God.
Ja.
En hij was mompel, mompel, mompel. En een maand later, 2 maanden later, was hij ook over de brug. Hoor. Dan kwam hij ook met God, hij en zij en de afwisseling en zo. Dus mensen moeten, het moet ook soms even.
Je moet even landen en ook. En even ook, ja, je moet ook heel even wrijven. Zo van, oké.
Het zijn natuurlijk ook beelden waar mensen aan hechten.
Tuurlijk.
Mensen houden van beelden, mensen houden van woorden.
Ze zijn ermee opgegroeid en ze, weet ik veel, is onderdeel van een hele denkstructuur en identiteit. Nou, daar heb je het al, de ellende.
Ja.
Wat prachtig zeg. Dus strakjes nog 1 keer helemaal aan het eind van de uitzending. Maar we zijn er nog niet, want ja, we komen een beetje aan het einde van de uitzending inderdaad. Maar dat betekent dat jij de tranentrofee mag uitrekenen. Ja.
Uitreiken, ja.
Want de tranentrofee is eigenlijk altijd voor iemand die op innerlijk vlak veel werk heeft gedaan. En het dappere hart, iets wat je vaak niet ziet in de samenleving. Mensen die daar al die grote zeven mijlslaarzen aan hebben gedaan en daar geweldige stappen maken. Dat zie je vaak niet aan de buitenkant, maar wij wel. Dus Diana, wie krijgt de tranentrofee van deze week?
Nou, ik hou het heel simpel. Ik hou het bij een vriendin van mij die ook al boven de 60 is en toch de grote stap heeft genomen om haar huis te verkopen en naar Italië te vertrekken, wat haar grote droom altijd was. Maar door werk en door kinderen en door kleinkinderen eigenlijk altijd vooruitgeschoven is geweest. En nu heeft ze het gedaan. Ze heeft de afgelopen 2 maanden in mijn huis gebivakkeerd. Oh. Omdat ook de bureaucratie in Italië niet mis is. Nee. Dus ze is nu vertrokken samen met haar vriend in een halleluja stemming naar Italië. En dan moeten alle verbouwingen nog beginnen. Ik vind het heel dapper. Ik vind het heel dapper om.
Ik vertrek, maar dan zonder BNB misschien.
Zonder BNB en zonder de plannen om er bekendheid, beroemdheid.
Iets mee te doen. Ja, gewoon alleen omdat ze het zelf heel graag wil.
Gewoon omdat ze zelf graag niet.
En wat was haar struggle? Want die heb je natuurlijk meegemaakt. Om op dit punt te komen. Wat was het. Wat heeft ze moeten overwinnen? Misschien is dat wel iets, als zij dat goed vindt natuurlijk, dat jij dat deelt. Maar iets waar wij wat van kunnen leren.
Ik heb haar naam nog niet genoemd, dus nee, het mag nog steeds. ze weet het wel wie het is.
Ja? Je hoeft de naam niet te noemen, hoor. Je naam hoeft niet, hoor.
Ze heet Ingeborg.
Ja. Heel even Ingeborg, want Ingeborg, de tranentrofee is voor jou. En dat betekent liefde en licht. Alles wat we toch willen in het leven. Kom nu naar je toe. Ingeborg,
ze zal het ongetwijfeld enorm op prijs stellen, want ze kan het wel gebruiken daar.
Ja, dat denk ik ook. In Italië kan je altijd wel het liefde licht gebruiken.
Ja. Nee, maar weet je, als je boven de 60 bent, gezondheid speelt een part bij haarzelf, bij haar partner. Ze heeft kleinkinderen die ze met moeite alleen laat. Nou, er zijn gewoon dingen.
1000 redenen om het niet te doen, En waarom de meeste mensen het ook überhaupt dat soort dromen niet meer gaan waarmaken.
Ja, god, wie ben ik nou toch? Waarom zou ik dat in doen? Ik ga liever op
vakantie. Allemaal. Het is toch ook goed hier.
Precies. Ja. En als je dan weet dat je dat eigenlijk... Ze heeft een paar jaar in Italië gewoond toen haar jongste net geboren was. En toen zei ze, ik wil hier terugkomen. Nou, als je dat in je hoofd hebt al die tijd en het dan toch gewoon gaat doen... ongeacht wat de risico's zijn. Want ze heeft natuurlijk, ze laat wel iets achter.
Zeker, ja.
En dat vind ik dapper.
Ik
vind ik ongelooflijk dapper.
Waar gaat ze heen in Italië?
In de buurt van Genua hebben ze een dorp, een huisje gekocht.
Enig. Ja. Wat leuk. Wat goed. En inspirerend, denk ik ook.
Zeker. Ik vind het fantastisch.
En was er als laatste één moment waarop ze op een gegeven moment dacht, ik ga het ook gewoon doen. Was er een gebeurtenis? Was het gewoon een innerlijk... ding? Was het juist dat ze dacht, de tijd tikt, waarom doe ik het eigenlijk niet? Of wat heeft er nou uiteindelijk dat laatste setje gegeven, weet je dat? Spannend, hè? Het leven is zo mysterieus.
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dat weet ik niet. Nee. Dat is natuurlijk iets wat in haar zich afgespeeld heeft.
Ja.
En ik weet wel dat op het moment dat ze het besluit genomen had, dat iedereen zoiets had van, wat ga jij nou doen? En zij zoiets had van, yes, ik sta er helemaal achter.
Ja, dus toen had zij al het hele pad afgelopen en gedacht, nee, mijn beslissing is... En dat is ook vaak fijn, hè, want anders word je toch weer op andere gedachten gebracht, als je zelf het ook niet zeker weet.
Ja.
Dus ze wist het op een gegeven moment echt zelf zeker en toen kon de rest mee.
Ja,
zo werkt het, hè?
Ja.
Jee, wat heerlijk. Nou, Diana, we zijn... We zijn een beetje aan het eind gekomen. Oh, wacht even hoor. Jezus, nou, ik moet hier nog wel Jezus. Ik zeg ook heel vaak Jezus, maar dat, vind je dat erg als ik dat doe?
Nee, natuurlijk niet.
Ik heb wel eens opmerking over gehad tijdens een workshop een tijdje geleden. Hele lief iemand hoor, die de pauze zei, wil je de naam van de heer, die iets minder vaak... Heel lief. Dus ze zei het heel lief, dus dat heb ik gedaan, geprobeerd.
Nou, het klinkt niet als een grote vloek, zoals jij het zegt.
Nee, zeker niet. Ik zeg het met veel liefde ook.
Ja.
Ja. Even kijken, ik ga deze maar eens opzetten vandaag. Even wat ontspanning erin. Want Diana, als we nou even terugkijken naar deze uitzending.
Evalueren.
Even evalueren. De moraal van dit verhaal. Ik zou heel graag, wat ik er heel erg uithaal, wat ik geleerd heb. En dat kwam terug eigenlijk al in jouw wijsheid van de week. Jouw eigen verhaal. Het ging over meer vertrouwen. Dus meer vanuit die openheid. En dat kwam in heel veel verhalen van jou eigenlijk terug. Slapen bij de daklozen. Hoe we opnieuw vanuit gezamenlijke spiritualiteit wellicht elkaar kunnen vinden. Niet invullen, geen vastvormheid.
Mm-hmm. Ja.
Wat vind je ervan?
Ik vind het mooi. Tegen het cynisme, Free. We strijden tegen het cynisme. Met een hele hoop vertrouwen en liefde.
Oh, wat heerlijk, ja. Ja, precies. En humor, dat dan weer wel, hè?
Zeker.
Dat is wel iets anders dan cynisme. Wordt soms wel eens verwarmd met elkaar.
Cynisme is geen humor. Nee, is niet fijn.
Cynisme is dat alle hoop is doodgeslagen.
Ja, dat je juist alles waar iemand nog hoop heeft, dat je dat belachelijk maakt. Dat is cynisme en dat is geen fijne humor.
Nee. Nee, ik kan wel genieten van ironie en ik kan ook wel genieten van, maar dat is jammer. Ja, je gebruikt het nieuw nu, hè, dit woord, even in de uitzending.
Ja, even snel nog erin gooien.
Dat hebben we terecht. Dan gaan we de hersens meer van ratelen, begrijp je? Dan denk ik, oh ja, cynisme. Nee, maar ik denk dat het een nieuw woord is, maar helemaal in lijn ligt met de rest wat je hebt verteld. Ja. Oké, lieve mensen, dus ik zou zeggen, omarm het niet weten. Ook namens Diana Vernooy. Ontzettend bedankt dat je mijn gast was. Ik ben heel blij. En ook echt weer een stukje wijzer. En ik hoop dat ik de luisteraar ergens binnenkort mag ontmoeten in de beleving van een gezamenlijke spiritualiteit. Wat dacht je daarvan? Daar gaan we voor, toch?
Gaan we voor. En het was me genoeg, Free.
Heel graag gedaan. Nou, ik hoop dat we elkaar binnenkort ergens op een soort groots. Ja, precies. Ik zie een feest vormen. Een heerlijk, groot, collectief, spiritueel, open feest van de mensheid. Maar misschien moeten we daar eerst voor sterven. Dat is weer een andere podcast. Diana en ik zwaaien jullie uit, lieve luisteraars. Vanuit de Wijze Woestenij, een productie van Soul Service, uw reparatiedienst voor mens en maatschappij. Wilt u zich laten inspireren door onze andere activiteiten? Dan kan je een kijkje nemen op www.soulservice.org. En luisteren dus als je nog één keer die 23e psalm van Bobby McFerrin wil horen. En in de show notes zet ik ook wel wat meer info over Diana, de website. En misschien kom gewoon een keer naar de dive ook.
Ja, leuk plan.
Ja, ik moet ook een keer.
Kom maar weer.
Ik ga gewoon weer komen. Heerlijk, op de zondag toch? Dat dan weer wel. Ja. Oké. Nou, we kunnen nog een dansje doen.
There is nothing that can shake me. has said she won't forsake me. I'm in her hand. She sets a table before me in the presence of my foes. She anoints my head with oil, and my cup overflows. Surely, surely goodness and kindness will follow me all the days of my life, and I will live in her house forever, forever and ever. Glory be to our mother and daughter, and to